Goedemorgen, ook van mijn kant. Fijn om hier in jullie midden te zijn, hier in Wierden. Voor mij de eerste keer in dit gebouw. Dus ik was even mijn gang zoeken waar ik precies moest zijn. Maar ik ben er. Ik ben niet voor de eerste keer in jullie gemeente, want ik ben in Notter, ben ik verschillende keren geweest. Maar voor degenen die mij niet kennen, zal ik me toch kort nog voorstellen. Ik ben Geert van der Zeeuw, kom uit Hengelo, 31 jaar oud en getrouwd met Marijke. Nou, de reden dat ik daar zat en Marijke daar, was dus dat we hebben ook een zoontje, Mikai, die is beneden bij de crash. En ik liep hier naartoe, maar ik kon Marijke niet vinden. Marijke had haar plaats al ingenomen. Netjes een plaats voor mij vrijgehouden, maar ik heb het niet gezien. Sorry daarvoor. Maar dat geeft ook iets aan met hoeveel mensen we hier bij elkaar zijn, denk ik. Verder gaat onze relatie gewoon goed. Dus het heeft daar niks mee te maken. Door de week werk ik zeg maar bij Cycling Sportsgroep. Het is wel even goed denk ik om te vertellen wat ik gewoon doe. Dan weet je wie hier voor me staat. Cycling Sportsgroep. En dat is beter bekend ook wel als Cannondale. Misschien zeg je dat wel wat. Die produceren fietsen. Onder andere e-bikes, mountainbikes en racefietsen. En daar werk ik met veel plezier op de financiële administratie. Dat is wat ik door de week doe. Misschien de vraag voor jullie zo om mee te beginnen. Ik weet niet, ik ben dan best wel veel, of tenminste sport gerelateerd bezig in werk, maar ook in hobby. Ik weet niet, wie van jullie houdt allemaal van sport? Nou, dat zijn een heel aantal, zie ik. Geen probleem als je niet van sport houdt, maar... En ik weet niet wat jullie doen. Misschien wel voetbal, hè? Voetbal is altijd in trek. Of hardlopen. Of misschien hou je wel van volleybal. Of nee, helemaal niet, zegt dat meisje daar. Kan ik me ook voorstellen, maar er zijn mensen die wel van volleybal houden. Misschien hou je wel heel veel van mountainbiken. Weet je, wat is als je gaat sporten, dan kost dat ons iets. Hè? Dan moeten we ons inzetten. Het kost soms discipline ook. Je moet je ergens toe zetten. Maar ik hoop als ik je de vraag stel waarom je sport, dat je zegt van ik vind het leuk. Ik vind het leuk wat ik doe. Ik vind mijn sport leuk. En daarom doe ik het. Of misschien doe je het wel om een beetje conditie op te bouwen. Je denkt van ik wil me toch wat fijner, wat frisser, wat gezonder voelen. Of misschien doe je het juist wel om die kilo's kwijt te raken waarvan jij denkt dat die eraf moeten. Vaak is het helemaal niet zo. Of kan een ander ding zijn dat je misschien sport omdat je een bepaald doel hebt. Je wil die marathon lopen straks in het najaar. Of die andere wedstrijd. Dat kunnen redenen zijn om te gaan sporten. En zelf ben ik ook wel sportief bezig. Ik zei net, ik werk bij Cannondale. En dat is wel grappig, want ik hou heel veel van wielrennen. Nou, ik werk daar nog maar sinds september. Alleen, God heeft me blijkbaar op die plaats gesteld. Dus daar ben ik heel dankbaar voor. Maar zelf hou ik ook van wielrennen. En dit voorjaar had ik in april met een aantal jongens een doel gesteld om voor het wielrennen. We gingen een toertocht rijden. En een toertocht, zeg maar een afgezet parcours. Of een iets van uitgepeld parcours. Wat je kan gaan rijden als amateur, als liefhebber. Het is geen wedstrijd, maar je kan het rijden als liefhebber. En het is wel een zware beproeving. Voor degenen die wielrennen kennen, zeggen misschien wel de wedstrijd Parijs-Roubaix iets. Een wedstrijd voor profs en die ik nu als tourversie ook kon doen. Nou, voor degenen die nogal meer insight hebben, Parijs-Roubaix is niet zomaar een wedstrijd. Dus dat is een wedstrijd met stenen grote kasseien. En daar moet je dan met een racefiets overheen. Met zulke dunne bandjes van 23 mm. Inderdaad, je zit te shaken, Anton doet al... Marijke zegt, mijn vrouw, je bent niet goed in je hoofd dat je dat gaat doen. En ik snap haar ook wel. Alleen, ik vind het toch een uitdaging om het te doen. Nou, ik heb gelukkig die tourversie goed tot een einde gebracht. Ik was helemaal gesloopt, helemaal kapot. Maar daarna, ik weet niet of je dat kent als je sport. Dat je als je hebt afgezien en als je hebt getraind, maar je hebt je doel behaald. Ja, dan ben je wel tevreden. Dan ben je blij, dan denk je... Wauw, het geeft een goed gevoel. En misschien ben je helemaal geen sporter, maar dan herken je dat wel in iets anders. Misschien als je van klussen houdt, je bent in je huis bezig, weken, maanden aan een project. Of misschien mag je dat voor iemand anders doen. Mag je tot zegen zijn voor iemand anders. En dan ken je dat ook wel, als het resultaat dan goed is. of je vindt zelf dat het goed is, dan kijk je terug en denk je, jongen, dat heeft me toch zoveel, ik heb zoveel afgezien, want ik heb zoveel keren geen zin gehad. Maar uiteindelijk mag het resultaat er toch wezen. Tenzij je meedoet aan het programma Help, mijn man is klusser. Dan is het misschien een ander verhaal. Maar over het algemeen kan je tevreden terugzien op datgene wat je hebt bereikt. Wat ik net zei al, een doel bereiken, dat kost wel moeite. Gaat niet vanzelf. Het kost inspanning. Je moet er echt wat voor doen en je moet er ook bepaalde dingen voor laten. Maar sta je misschien wel stil bij dat het in je leven met God eigenlijk niet anders is? Als we weten, zoals we de meeste van jullie denk ik, dat hier Jezus Christus hebben aangenomen als een redder en verlosser. Die geloven dat ja, Jezus voor jou persoonlijk gestorven is. Je hebt net aan het avondmaal deelgenomen. Eigenlijk is dat, heb jij niet zo heel veel aan gedaan. Wij hebben daar niet zoveel aan gedaan. Het is een gave van God. God heeft het al gegeven in zijn zoon Jezus Christus. We leven nu 2015 jaar na Christus. Het is eigenlijk ja, voor ons als christenen gewoon een feit dat het gebeurd is. En ja, dat is een gave van God dat je dat mag geloven. Want ja, God heeft je dat wel geopenbaard. Jij gelooft het wel, maar misschien jouw buurman niet. Het is dus een gave van God. Heb je aangenomen. Dat is zo. Maar dan begint eigenlijk het moeilijke, vind ik althans, dat je het leven als een christen van een christen ook moet gaan leven. En dat kost, net als sport, net zoals trainen, kost moeite en inzet. Je kan je soms gemakkelijk van afmaken. Maar we kennen allemaal onze momenten, moeilijke momenten die we meemaken in ons leven. Maar ook uitdagingen, of dat we eigenlijk onszelf ja, moeten trainen om dichter bij God te komen en ook stappen te maken. En daar wil ik vanmorgen met jullie ook over na gaan denken. En dat zullen we lezen in, je mag het Bijbelgedeelte erbij pakken, 1 Timotheus 4, vers 7 en 8. En ik lees uit de herziene Statenvertaling. Dus 1 Timotheus 4, vers 7 en 8. En ik lees uit de herziene Statenvertaling. Je ziet het, dat het ook, je kan het ook vanaf de muur mee lezen. Ik begin in vers 7. Maar verwerp de onheilige, en onzinnige verzinsels en oefen uzelf in de godsvrucht. Want de oefening van het lichaam is van weinig nut, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen, omdat zij de belofte van het tegenwoordige en van het toekomende leven heeft. Nou, dat valt wel even tegen, of niet? Dat is even hard voor degene die van sport houdt, maar en inclusief dus ook heel duidelijk ikzelf. De oefening van het lichaam, dat heeft niet zoveel nut, zegt Paulus hier. Het is een brief die Paulus schrijft aan men, die Paulus schrijft aan Timotheus. Misschien even goed om te kijken, waarom zegt Paulus nou dit, hè? Je moet je voorstellen, het was die cultuur waar Timotheus ook deel van uitmaakte. Dat was een Grieks-Romeinse cultuur. En in de Griekse cultuur zat het sport helemaal verweven in de maatschappij. Denk aan de Olympische Spelen. In het dorp Olympia is dat ontstaan. En dat was dus ja, een onderdeel, een wezenlijk onderdeel van de maatschappij. Maar zie je ook wat anders aan de hand. Namelijk dat Paulus ook waarschuwt tegen dwaalleraren die op dat moment in de gemeente waren. En die predikte precies het tegenovergestelde. Dat je moest onthouden van ja, bijvoorbeeld seksualiteit, binnen het huwelijk dan. Dat je moest onthouden van wijn, van vlees. Dus die, ja, die deden eigenlijk een soort vroomheid, wat geen vroomheid is. Dus die, dat was meer schijnheiligheid. Die zeiden, dat moet je niet doen. En dan zegt Paulus, ja, dat heeft weinig nut. Ik wil dus niet zeggen dat sporten, dat onthouden van seksualiteit op sommige, in sommige situaties, of onthouden van wijn en vlees verkeerd is. Dat is niet verkeerd, maar het heeft niet zo heel veel nut. Het heeft niet zo heel veel zin. Dat sporten wat ik doe, ja, heeft eigenlijk ook niet zoveel zin. Zullen we wel even nadenken. Maar wat zegt Paulus dan? Hij zegt eigenlijk een statement. Wat moet je dan wel doen, hè? Dat staat in vers 7. Oefen uzelf in de godsvrucht. Oké, gaan we dat doen. Eerst even, misschien wat is godsvrucht? He, dat is zo'n begrip waarvan we kunnen denken, ja, ik weet niet wat jullie erbij denken. Misschien denk je aan de vrucht van de geest, he, die in Galaten beschreven staan. Of misschien denk je, ja, godsvrucht. Oké, dan moet ik zoals Jezus, zoals God zijn. Misschien denk je meer van, ja, dan moet ik allerlei dingen voor God doen, die ik eigenlijk helemaal niet wil. Weet je, we gaan even naar het woord godsvrucht kijken, want in het Grieks namelijk staat het woord eusebia daar. Wat betekent eusebia? Dat betekent goede, diepe eerbied. Je zou kunnen zeggen ontzag. Ontzag voor de Heere. Het geeft dus iets aan over je levenshouding, hoe je naar God toestaat, hoe je God elke dag zoekt, betrekt in je leven. Maar het gaat ook over de levenshouding naar elkaar toe. Zoals we hier zitten en op het werk, in je gezin. Godsvrucht heeft dus te maken met jouw houding tegenover God en de medemensen. En in Timotheus komt het een aantal keren voor, 16 keer. En ook in andere brieven in het Nieuwe Testament. Maar ik wil even een kleine parallel leggen met het Oude Testament. In het Oude Testament heb je het woord vrezen des Heren. En degene die wat langer misschien christen zijn of wat ouder in leeftijd, die kennen dat woord wel. Ik weet, ik gebruik wat termen misschien die oud klinken of voor jullie niks zeggen, maar daarom leggen we ze ook uit. Vrezen des Heren, dat werd over heel veel personen in de Bijbel gezegd. In de psalmen wordt het volgens mij 45 keer genoemd. Dat over de vrezen des Heren, dat het het begin der wijsheid is. Dat God de vertrouwelijke omgang wil hebben als je hem vreest. En wat betekent vrezen des Heren nou? Eigenlijk precies hetzelfde als godsvrucht. Ontzag hebben voor God, ontzag hebben voor elkaar en ook met die houding in het leven staan. Om het wat praktischer te maken, wil ik met jullie naar een verhaal toe gaan over iemand die godvruchtig is. Je hoeft dat niet op te zoeken, maar ik wil dat graag vertellen. En het verhaal gaat over Daniel. En die kennen we denk ik allemaal, de meeste van jullie wel. En Daniel, dat was een jonge man eigenlijk. Als jonge man werd hij al naar het Babylonische en Persische Rijk gebracht. Hij moest verhuizen, hij emigreerde daar naartoe om te dienen in het paleis van de koning. Nou, snel klom hij op naar hoge positie aan het hof van de koning. Hij legde dromen uit, visioenen. En hij werd daar ook voor erkend. Hij kreeg hoge positie binnen dat rijk. Maar waren rijksbestuurders en stadhouders, die waren het daar niet zo mee eens. Die werden jaloers op Daniel. Dus wat bedachten zij? Hey, die Daniel, die leeft wel met God. Wij gaan wat bedenken. Wij gaan namelijk een wet instellen dat niemand gedurende een bepaalde tijd een verzoek mag doen aan een god of aan een hooggeplaatste dan alleen aan de koning. Dus alleen naar de koning mocht belangrijke vragen worden gesteld, mocht eigenlijk aanbeden worden. Zo zou je het kunnen zien. Degene die dat niet deed, zou in de leeuwenkuil belanden. Nou, we weten hoe het afloopt met Daniel. Daniel belandt in de leeuwenkuil omdat hij zijn God dient en eert. Maar God stuurt gelukkig een engel om hem te bewaren. Maar wat is nou het bijzondere? Waarom kunnen we nou zien dat Daniel godvruchtig was en godvrezend was? Dat zagen we in het feit dat hij elke dag op vaste tijdstippen, 3 maal per dag met geopende vensters, God bad. Naar God aanbad, voorbeden deed. En dan zou je kunnen zeggen, ja, dat is niet zo slim van die Daniel. Want hij weet toch dat die wet uitgevaardigd was, staat ook in de Bijbel. Waarom gaat hij dan toch even lekker de vensters openzetten, zodat iedereen kan zien dat hij zo goed bezig is? Nou, dat is een legitieme, logische gedachte wat je kan hebben. Maar er staat aan het eind van het gedeelte staat een zinnetje dat verklaart zijn godvruchtig en godvreesendheid. Er staat namelijk, Daniel deed dit zoals hij eigenlijk altijd al had gedaan. Betekent dus niet in de ellende toen hij in de leeuwenkuil zat of daarvoor toen die wet uitgevaardigd was. Toen was hij niet in één keer aan God aan het bidden, hè, zoals wij, zoals ik vaak in mijn leven doe, als het moeilijk wordt, bidden we tot God. Hij deed dat altijd al. 3 maal per dag. Dat was gewoon, ja, je zou kunnen zeggen een gewoonte, maar je moet er juist geen gewoonte van maken. Maar het was een stukje discipline wat hij opdracht om God te zoeken. Om God te eren. Dan kunnen we zien dat Daniel godvrezend was. Godsvrucht heeft dus te maken met onze hartgesteldheid. En ja, ik weet niet hoe jouw hart, hoe uw hart op dit moment is. Deze week, hè? Wat heb je deze week meegemaakt? Was je hart vol ontzag voor God? Of beter gezegd, ben je naar God toegegaan? Zoals Daniel, met een geopend hart om deze week, afgelopen week, de dagen in zijn hand te leggen. Misschien heb je een hele lastige week gehad en dat je vanzelf naar God toe ging. Dan heb je die intieme relatie met God gehad. Of was je misschien juist meer bezig, hè? Het is vakantie. Je hebt lekker, eindelijk heb je nu vakantie en je kunt relaxen. Dus ja, nu heb je toch wel recht om je eigen dingen te doen. Dus laat God maar even links liggen. Hoe is jouw hartsgesteldheid op dit moment? En hoe wil jij bij God komen de komende week? We hebben dan gelezen dat Paulus zegt dat we onszelf moeten oefenen in de godsvrucht. Ik heb uitgelegd wat godsvrucht is. Je zou kunnen zeggen, we moeten onze geestelijke spierballen moeten we gaan trainen. En waarom? Dat staat ook in vers 7 en 8. Mag je nog wel opzoeken, vers 8. Daar staat maar, de godsvrucht, oefent u in de godsvrucht, maar de godsvrucht is nuttig voor alle dingen. Omdat zij de belofte voor het toekomstige leven, voor dit leven en het leven dat komen zal, inhoudt. Als je gaat oefenen in de godsvrucht om God daadwerkelijk te zoeken, we gaan daar verder op in zo meteen, dan zul je merken dat dat gepaard gaat met een stuk dankbaarheid en tevredenheid. En dat is ook wat in de Bijbel staat. Dat zoeken we nou niet op. Maar het gaat gepaard met dankbaarheid, tevredenheid hier op aarde. Daarnaast, ja, als je God hier al zoekt, als je hem hier gaat kennen, zul je straks ook bij hem in de hemel, zal je ook met hem heersen, zal je met hem regeren. Ik bedoel, we hoeven het hier niet op aarde meer te verdienen. Dat is niet wat ik bedoel. Maar het is wel dat God wel van ons vraagt om dit leven in zijn dienst te stellen. We moeten dus alles in afhankelijkheid van de Heere God doen. Even terug naar sporten, waar ik mee begon. Van sporten wordt iedereen moe. En sommigen denken van, nou, daarom ga ik dus niet sporten. Kan ik begrijpen. Maar als je merkt dat je wat gaat trainen, dan merk je ook, de sport gaat me beter liggen, het gaat me beter af. Gaat dat vanzelf? Nee, gaat niet vanzelf. Er is een stukje toewijding voor nodig. Bij de een gaat dat makkelijker dan bij de andere. Ondanks dat ik sport wel leuk vind, moet ik ook vaak door iemand meegenomen worden om me er echt toe te zetten. Dus het vraagt discipline van ons. En discipline is misschien een woord dat ons wat moeilijk ligt. Of ja, klinkt een beetje ouderwets en netjes in het gelid staan. Discipline, heel regeltjesachtig moeten. Maar eigenlijk houdt discipline gewoon in dat je regelmatig iets doet. Ook wanneer je er geen zin in hebt. Discipline wil ook zeggen dat je bepaalde dingen apart zet om tijd in te ruimen voor datgene waar je aan wilt toewijden. Het betekent niet dat je zomaar allerlei dingen doet en dan nog doe je datgene wat je eigenlijk wilde, toegewijd wilde leven, dat doe je er nog even bij. Dat betekent het niet. Je zet iets apart en daar ga je mee aan de slag. Daar ga je mee aan de gang. Nou, nu kan je misschien denken van, ja, dat is allemaal mooi en aardig. Dan moet ik mijn leven helemaal in dienst van God stellen. Want dat zeg je toch? Je zegt toch, je moet je toewijden. Als we aan God moeten toewijden, dan moeten we dat leven apart zetten. Ja, dat is inderdaad zo. Maar ja, we hebben wel werk. We hebben ons gezin, vrienden, de gemeente natuurlijk. En daarnaast slapen we ook nog veel, als het goed is. Dus dat zijn een beetje onze dagbesteding. Dat is onze dagbesteding in een week. Ja, hoe moet ik dat dan? Hoe moet ik dan die tijd apart zetten voor God? Hoe kan ik me er zelf daar dan in oefenen? Nou, als je bedenkt van, want daar gaat het over, hè, een stukje apart zetten, dan ja, zitten die dingen niet zozeer in het werken, in het gezin, in het slapen, in het ontmoeten van vrienden. Op zich zijn die dingen allemaal goed. God roept ons zelfs toe op om die dingen allemaal te doen. Maar waar gaan we vaak de fout in? Of waar gaan we, wat kan vaak beter? Dat we die dingen doen we namelijk vaak zonder de Heere God. Of we gaan gewoon maar aan de slag zonder ons op God, ons te oefenen om op God te richten. We gaan gewoon aan de slag. We werken hard, we werken veel, omdat we hoger op willen. We willen misschien een groter huis, een mooiere auto. Of we werken zo hard gewoon omdat de baas het van ons vraagt. Nou, resultaat, we kunnen overwerkt raken. Of misschien zijn we eigenlijk helemaal niet dankbaar met datgene wat we hebben. Je kent het wel, woon je in een nieuw huis en denk je, je bent natuurlijk blij en dankbaar. Maar het is maar zo van korte duur, je raakt er zo snel aan gewend. Dus die dankbaarheid die verdwijnt, omdat je het eigenlijk zelf doet. Of misschien ben jij wel juist heel veel bezig met je vrienden. Op zich heel goed, een relatie te leggen is helemaal prima. Maar houdt het je zo bezig dat je zelfs 's avonds, 's nachts op je app zit, op je Facebook. En dat je dat het eigenlijk doorslaat naar de andere kant. God speelt maar een kleine rol in je leven. Verdwijn naar de marge, naar de rand. Terwijl hij, wat een boek zegt, de titel van het boek. Hij wil juist de regisseur zijn. En niet die kleine, die bijrol spelen. Jaag naar de godsvrucht. Dat zegt Paulus. Eusebia, hadden we gezegd. Ontzag voor God en hem op de eerste plaats stellen. Het van hem verwachten. Maar hoe doen we dat dan? Nou, ik heb 2 punten waar ik zo mee wil eindigen. Hoe we dat kunnen doen. Eerste punt is door op vaste momenten in de dag God te zoeken. Op vaste momenten in de dag God te zoeken. Denk aan Daniel. 3 maal per dag, dat deed hij altijd al, knielde hij bij het venster neer en ging hij God zoeken. Denk aan het woord discipline, wat regelmaat inhoudt. Hier bedoel ik overigens niet mee dat je dan maar je standaard gebeden moet opzeggen op die vaste tijdstippen. Nee, zeker niet. In de Bijbel staat, zoek de Heere met heel je hart, met je verstand, met je kracht, met al je kracht en alles wat in je is. Zo mogen we de Heere zoeken. En dat is wat ik hier bedoel. Wat ik hier zeg, op vaste momenten in de dag God mogen zoeken, eigenlijk die vaste momenten moeten benutten, zeg ik in eerste instantie heel duidelijk tegen mezelf. S morgens vroeg, bidden we als gezin vaak gewoon voor de dag, voor het eten, we danken de Heren. Maar voor de rest zijn we 's morgens heel druk. Ons kleine mannetje Mikai, die heeft 's morgens een razende, gierende honger. Die staat aan je been en die wil eten. Het is niet omdat we hem 's avonds geen eten hebben gegeven. Blijkbaar is inderdaad vaak wordt gezegd, ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag. Nou, bij hem is dat in ieder geval zo, waarschijnlijk bij heel veel kinderen. Hij wil eten, dus we moeten gaan eten maken. We moeten hem klaarmaken. Mijn vrouw werkt ook voor een deel, dus daar zijn we druk mee. Moet ik heel eerlijk bekennen, ik heb dan vaak niet mijn eigen tijd met de Heer Jezus, met de Heer God. Terwijl ik dat in mijn hart wel heel graag zou willen. Soms ook niet hoor, maar mijn diepe hartsgesteldheid zegt van wel. Dus gelukkig rij ik als ik naar mijn werk ga met de auto, heb ik vaak een moment met de Heere God in de auto. Dat ik de dag neerleg voor hem, dat ik persoonlijk met hem praat. Doe ik vaak hardop, zodat ik, dat vind ik prettig om zo te bidden. Maar ik doe het ook zodat ik bij de les blijf, want we zitten wel in de auto, dus ik moet op verkeer letten. Maar het mooiste moment eigenlijk op de dag is in mijn middagpauze. Ik wandel dan altijd 1.5 uur en dan kan ik echt bij God komen. Ook lang niet altijd, maar er zijn heel vaak momenten dat ik voorbeden kan doen. Dat God tot mijn hart spreekt, tot mijn gedachten spreekt. En voor mij is dat een heel waardevol moment, omdat God me daarin dingen kan laten zien waar ik anders te druk voor ben. Het is een heel waardevol moment. En ik wil jou eens vragen, op welke momenten zoek jij God? Zijn dat vaste momenten? Of gedurende de dag? Dat is trouwens ook goed, hè? Gedurende de dag met God praten. Maar soms zijn we zo druk dat we die vaste momenten moeten inlassen om bewust met hem te praten in plaats van halve schietgebedjes. Bedenk vervolgens eens, welke vaste momenten in de dag heb je eigenlijk al? En hoe zou je die kunnen benutten om God daarin meer te zoeken? Zoals ik in mijn middagpauze bijvoorbeeld. Maar ook bijvoorbeeld als je met het openbaar vervoer reist. Misschien dat je daar tot God kan komen. Of misschien zet je wel heel, heel bewust, en dat is natuurlijk het mooiste eigenlijk, tijd apart gewoon thuis. 'S morgens of 's avonds, dat je je afsluit en dat je bij God komt om hem te zoeken. Nou, we hebben het ook over discipline en oefenen in de godsvrucht. Hoe kunnen we oefenen? Uiteraard door te doen. Maar ik wil je vooral ook zeggen, betrek elkaar erin. Praat eens met iemand over hoe je je relatie met God eigenlijk beleeft. Met je man of vrouw. Of met iemand uit je kring. Maar ook misschien gewoon met een buddy. Misschien heb je een buddy die je regelmatig spreekt. Maak dat gewoon eens bespreekbaar. Niet om elkaar even de les te wijzen. Nee, helemaal niet. Maar als je erover praat, dan ga je er ook over nadenken. En dan krijg je nieuwe ideeën. En denk je, ja, ik ben eigenlijk, zou ik dit en dit kunnen doen om dichter bij God te kunnen komen. Je zou ook, of wat het ook inhoudt, als je met iemand erover praat, dat je vaak ideeën van die ander krijgt. Die ander kan je aansporen, kan je helpen daarin. Het tweede en laatste punt, hoe we godvruchtiger kunnen leven, hoe we daarin kunnen oefenen, is door eigenlijk eenvoudig Gods stem te verstaan en vervolgens er ook naar te handelen. Ik ga even terug naar mijn eigen leven. 4 weken geleden, toen was de Tour de France, start hier in Utrecht. De meeste van jullie hebben denk ik al wat over gehoord. Vanuit mijn werk, Cannondale, want wij zijn ook Cannondale, die sponsort ook een ploeg, zeg maar. Vanuit Cannondale zouden ze ook naar de Tour de France gaan. Heel leuk, ik wilde graag mee. Maar ik heb jullie wel eens eerder verteld, voor degenen die mij langer kennen, 2 jaar geleden, dat ik een tijd lang in de Tour de France ook evangeliseerde. Nou, uiteraard ging die groep ook daar naartoe, want ja, het is in Nederland. Dus ik kwam steeds meer in dubio, wat moet ik nou gaan doen? Moet ik met mijn werk mee? Lekker relaxed en gezellig. En ik had een drukke week gehad. Of zal ik met een groep mee gaan evangeliseren? Nou, ik maakte natuurlijk mee op kantoor, want degene die het organiseerde zit nota bene naast me. Dus dat zag er allemaal gelikt en perfect uit. Maar ik wist al lang dat ik met die andere groep mee moest. Dus ik kwam daar best wel veel in conflict met mezelf, wat ik nou moest doen. Maar die van binnen wist ik eigenlijk gewoon, ja, God heeft me daar geroepen. En niet vanuit een plichtsbesef, oh, ik moet daarheen. Nee, ik wist gewoon met een hele diepe rust, hele diepe vrede, daar word ik verwacht. Nou, uiteindelijk, gelukkig door Gods genade, ben ik daar ook gekomen. En ja, ik heb gewoon heel eenvoudig praktisch kunnen dienen met wat kinderwerk, wat flyers kunnen uitdelen. Maar we hadden ook nog hele mooie gesprekken. En daarom merkte ik dat voor mezelf ook weer ter bemoediging was. Dat was voor mezelf een zegen, een blessing. En dan gaat het dus om Gods stem te verstaan. Daar kunnen we een hele aparte preek voor houden. Maar ik wil dit zeggen. Vaak weten we in ons hart al wel welke kant God met ons op wil. Maar vaak doen we het tegenovergestelde. En dat is het probleem. Maar als we weten wat God al wil, wat hij in ons hart heeft gelegd, laten we dan daar ook naar gaan handelen. Laten we dat ook gaan doen. En als je niet weet hoe God tot je hart spreekt, of tot je spreekt, vaak gebeurt het niet met een hoorbare stem, maar wel tot je gedachten. En heel vaak krijg je gewoon een bemoediging dat je iemand tot zegen mag zijn. Nou, dan kan je twijfelen, ja, ben ik dat zelf die dat denkt? Of komt dat van God? Misschien de duivel? Nou, de duivel in ieder geval niet, want die wil dat het allemaal slecht met ons gaat. Dus daar houden we al, die kunnen we aan de kant schuiven. En vaak zijn wij zelf op onszelf gericht. Laten we er maar van uitgaan dat God het in ons hart legt. En soms weten we het zeker, maar als je twijfelt, God legt het in ons hart. En ja, ik hoop dat je daarmee aan de slag kan gaan. En ja, zoals ik zei, godsvrucht heeft te maken met God en met elkaar. En probeer juist in die dingen die God spreekt tot jou deze week tot zegen te zijn. En probeer er naar te gehoorzamen. Probeer er naar te luisteren. Dat is wat ik je mee wil geven. En ik hoop dat je die weg met God mag gaan. Denk aan Daniël deze week. En probeer dat te doen, niet vanuit een moeten, maar vanuit dankbaarheid naar God. Amen. Thank you.